was heel hard. Het was heel hard. Ik zat mijn adem inhouden. Goeiedag, hè. Goed, het is echt een mannenbijbel. Ja, de inhoud is gewoon zelf, hoor. Maar ik weet niet wat er nou mag. Ja, we hebben wel wat extra aanmoediging nodig. Dat is wel zo, hoor. Kunnen we wel gebruiken. Nou, je begon heel goed met het feit dat jullie gisteren weg waren geweest naar en met een herder op pad zijn geweest. Dus eigenlijk kan ik nu weer gaan zitten en dan zou ik jullie het woord moeten geven. Want dat is eigenlijk wel precies waar het vanochtend over zou gaan. Dus ik ben heel benieuwd naar aanvullingen en opmerkingen. En die hoor ik heel graag daarna dan. Hè? Maar goed, als je wil onderbreken, zegt nou, dat is echt niet waar, dan moet je het ook roepen natuurlijk. Maar ik was bij een andere herder. En dat was ik gewoon thuis. Maar dat is de goede herder. En die kennen jullie vast ook wel. Dus dat scheelt weer. En die spreekt ook. Kun je ook dingen van leren. Dus dat is ook heel fijn. Ja. Weet je, soms moet je even stilstaan om weer vooruit te kunnen. Soms moet je even stilstaan om weer vooruit te kunnen. En soms is dat zo in het leven inderdaad, maar eigenlijk willen we dat vanochtend ook even doen. Even stilstaan, om ook weer vooruit te kunnen. Vooruit te kunnen kijken. En ik wil eigenlijk vanochtend met jullie stilstaan bij Psalm 23. En een hele bekende psalm inderdaad, misschien wel een overbekende psalm. Een psalm die we meestal wel uit ons hoofd kennen. En die we meestal ook wel zingen. En ik was een aantal weken geleden, of eigenlijk was het begin van het jaar, een paar dagen alleen weg. En ik liep in het bos. En ineens welde dat lied in mij op. En ik zou bijna zeggen, ik vond mezelf al zingende. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En zo ging ik de hele psalm door. En het was net alsof het licht even aanging. Alsof die woorden als het ware ineens over me heen kwamen en een enorme bemoediging voor me waren in een wat donkere en sombere tijd. En eigenlijk is het een hele mooie psalm. Ze zeggen wel dat David heeft deze psalm waarschijnlijk geschreven wat later in zijn leven. En eigenlijk, ik heb de indruk dat het een beetje een samenvatting is. Van zijn leven, van zijn wandel met God en hoe hij God heeft leren kennen. En daarom gaan we hem ook gewoon eerst lezen. Psalm 23. En je mag met me meelezen. Als je wilt, als je Bijbel hebt of je telefoon of hoe dan ook. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. En al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker die vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Vanochtend zomaar een paar gedachten eigenlijk over deze psalm. Een psalm die we misschien wel kunnen opdelen in twee delen. Het zijn eigenlijk maar 6 versen. En de eerste paar versen die gaan eigenlijk over een herder. Versen 1 tot en met 4. Een herder die voorziet en die beschermt. En we gaan er zo meteen even doorheen wandelen. En het tweede deel gaat eigenlijk over een gastheer. Die voor zijn gasten zorgt. En die een tafel klaarmaakt. Die het ze aangenaam maakt. Het bijzondere is eigenlijk dat David... Die schrijft deze psalm. Maar David weet wat het is om herder te zijn zelf. David weet ook wat het is om koning te zijn. Om gastheer te zijn. Om gasten te ontvangen. En toch is dat niet de rol waarin hij kruipt hier. Hij is hier zelf het schaap. Hij is hier de gast. En dan moet even terug naar het leven van David. Want dat is eigenlijk een beetje de context. Wie was David? Nou, we kennen David allemaal natuurlijk. David die als klein jongetje, eigenlijk het achtste kind in een vrij groot gezin, gewoon over het hoofd gezien werd. Ja, dat was nummer 8, nummer zoveel in de rij. En toen Samuel kwam om een koning, een nieuwe koning te salven, kwamen al zijn broers aan bod, behalve David. David die zat bij de schapen. David werd eigenlijk wel een beetje vergeten. Ja, misschien leggen we er soms wel meer in dan het werkelijk is. Maar David die moest eigenlijk de rotklusjes opknappen als jongste in het gezin. En het zijn bij de schapen was nou niet de meest eervolle taak. Schapen waren ook niet altijd makkelijk om mee om te gaan en om te leiden. En misschien was het ook wel die afwijzing die David ook weer gevormd heeft, toen al, in zijn leven. En we lezen dat later ook, dat als David zeg maar naar het slagveld gestuurd wordt om te informeren naar zijn broers, dat hij eigenlijk heel erg een beetje schamperend deden over zijn van, joh, wat doe jij hier, kleintje? Moet jij niet bij je schaapjes zijn? En de Bijbel zegt echt schaapjes. En daar zit iets negatiefs in. Wat doe jij, joh? Moet je niet bij de schapen zijn? Dus ook zijn broers konden dat denk ik niet zo heel goed met hem vinden. Het mooie is, en daar lezen we soms overheen, dat op het moment dat David daar is bij zijn broers, dat de Bijbel zegt, en hij wendde zich af. Dus op het moment dat hij opnieuw eigenlijk werd afgewezen, besloot David om zich af te wenden. Ik weet niet waarom, het is een heel klein tussenzinnetje. Hij wendde zich af. En hij ging bij anderen nog weer te raden. Wat mooi, hè? Blijkbaar heeft David iets geleerd om dat negatieve niet helemaal over zich heen te laten komen. Maar om zich ook weer om te draaien. En te zeggen van, hé, daar blijf ik verre van. En dan zien we David die dan bij Saul komt en uiteindelijk de wapenrusting van Saul krijgt aangetrokken om te gaan strijden tegen Goliath. En dat werkt niet. Dat weten we allemaal, het is veel te zwaar, het past hem niet. En misschien is dat soms bij ons ook wel zo, dat we bezig zijn met dingen, dat we het willen doen op een manier die gewoon niet bij ons past. En we mogen thuiskomen bij de Vader en we mogen zijn wie we zijn, ook daarin. David. Prachtig, hè? Man naar Gods hart. Het was ook een man die zijn ogen liet dwalen. En die zijn ogen de kost gaf aan een mooie vrouw. David is de man die vervolgens ook nog eens een keer overspel pleegt met diezelfde vrouw. En David is ook nog eens een keer die man die een moord, of eigenlijk Uria laat vermoorden om zijn zin te krijgen. Om iets toe te dekken. Dit is de David die deze psalm schrijft. Dit is ook de David die moest vluchten voor zijn eigen zoon, Absalom. David die op de vlucht is, ook voor Saul die hem naar het leven staat. Dit is ook de David die nalatig was om het misbruik in zijn eigen gezin aan de kaak te stellen. Hij was verbolgen, hij was boos, maar dat deed er niks aan. Het verhaal van Absalom en Tamar. Dat is David, de man naar Gods hart. En deze man, en het lijkt wel of hij dan schrijft hier ineens een psalm, waarin het eigenlijk lijkt alsof hij gewoon terugblikt. En er komt een soort kleine samenvatting van wat hij beleefd heeft en hoe zijn leven is geweest en hoe zijn wandel met God is geweest. En dan beginnen we gewoon, we gaan er even doorheen. Een psalm van David. Nou, als we even zeggen, dat was David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En het mooie is, ook in de vertaling vinden we de Heere, het woord Yahweh. Het is alsof David hier begint met te zeggen van, de grote ik ben, is bij mij geweest. Dat is mijn herder. Hij is mijn herder. Hij verandert niet. Hij was, hij is en hij zal er zijn. Altijd. En daar mag ik op vertrouwen. En dat kennen we uit Exodus. Als Mozes wordt geroepen. Dat Mozes zegt, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig dat ik daarheen moet. Ja. Hoe gaan ze mij nou geloven? En dat God tegen hem zegt, dat is het enige wat je hoeft te doen. Ik ben die ik ben. Dat is degene die mij geroepen heeft. En eigenlijk herhaalt David hier diezelfde woorden. De Heere is mijn herder. En dat is die herder. Nou, daar hebben jullie waarschijnlijk gisteren meer over gehoord. Over de herder. En de taak van de herder. Waarom is die herder nodig? Nou, we hebben vaak zo'n beeld. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar we hebben soms een beeld bij, en ik moet eerlijk zeggen, als je bijvoorbeeld gaat zoeken op het internet een plaatje en je zoekt op Psalm 23, dan vind je meestal een plaatje met, nou, schapen erop. En waar staan die schapen meestal? Nou echt, dat is gewoon een alpenweidje. Prachtig groen. Die beesten staan tot hun buik in het gras. Die hoeven geen moeite te doen. Die herder hoeft al helemaal geen moeite meer te doen. Heer, dat zijn Heidi en Peter en die gaan gewoon lekker, die kunnen daar lekker zitten en genieten. En die schapen die kunnen gewoon hun gang gaan. Nou, toen wij een paar jaar geleden in Israël waren, dacht ik van, nou, de schapen hier, volgens mij zijn dat steenetende schapen. Want dat gras is heel moeilijk te vinden. Dat gras is niet zoals zo'n alpenweidje. Dat is niet een prachtig groen grasveld. En de taak van die herder komt hierin zo mooi naar voren. Want wat moet die herder doen? Die moet de kudde meenemen. Die moet de kudde naar een plek brengen waar wel gras is. En dat zijn soms maar kleine sprietjes. En als je daar loopt in Israël en dan echt de bergen ingaat, dan zie je dat ook. En dan zie je af en toe die kleine plukjes groen. Die blijkbaar genoeg zijn voor die beesten. Dat is voldoende. En het is aan de herder om die schapen mee te nemen naar een plaats waar voldoende te eten is. En het wonderlijke, wat we ook toen wel meegemaakt hebben, is dat je dan loop je daar en dan is er ineens een groen stuk en dan is er ineens een bron die opspringt. En ineens is het allemaal groen eromheen. Ja, fantastisch. En eigenlijk, en dat zullen jullie waarschijnlijk gisteren ook al gehoord hebben, wat heeft een schaap nou precies nodig? Nou, dat is heel leuk als je dat even googelt. Dan krijg je al heel snel, zeg maar, schapenhoeden voor dummies of zo. Of wat zijn de basics? Wat heeft een schaap nodig? Nou, kan je gewoon opzoeken. Maar het is eigenlijk wel heel mooi. Want het zijn eigenlijk maar een paar dingen. Een plaats om te kunnen grazen. Goede voeding. Water. Bescherming. En gemeenschap. Want dat zijn kuddedieren. Een schaap alleen, dat is niet zoveel. Die raakt de weg kwijt. Klinkt bekend, hè, als ik dat zo zeg. Dat hebben wij ook in ons leven. Als we onszelf isoleren, dan gaan we een beetje ronddwalen. We hebben elkaar nodig, ook gewoon als gemeente. Goed. En als Jezus dan zegt dat ik ben de goede herder, dan heeft dat alles te maken met deze dingen. Die voorwaarden die nodig zijn voor die schapen om gewoon te kunnen leven. Om rustig te kunnen grazen. Om die bescherming te ervaren. En te weten, we zijn veilig. En Jezus die heeft het er ook over. He, mijn schapen die herkennen mijn stem. Die horen mij. Die gaan achter hem aan. En het is van belang dat wij ook, zeg maar, binnen gehoorafstand van Jezus blijven. Dat we zijn stem, dat we de stem van de herder kunnen blijven horen. En dat we die kunnen gehoorzamen. En mooi, hè, als David hier zegt, mij ontbreekt niets, dan heeft David geleerd om tevreden te zijn met datgene wat hij heeft. Maar hij heeft veel meer ontdekt en daar komen we nog op. En de wereld om ons heen, die wil ons laten geloven dat we overal in tekort komen. Volgens mij is elke reclame die je ziet, waar dan ook, die doet een appel Of die probeert je ervan te overtuigen dat je iets nodig hebt. En je hebt het vooral nu nodig. En David zegt hier, mij ontbreekt niets. Geloof jij inderdaad dat onze herder, dat Jezus, alles geeft wat je nodig hebt? Geloof je dat echt? Of is het makkelijk om het te lezen? En David zegt dat hier. En we hebben net gezegd hoe het leven van David eruit zag. En toch zegt hij, mij ontbreekt niets. En wat zou hij gedacht hebben toen hij Bathsheba zag? Ah, dat deed ergens een appel op iets wat hij heel graag wilde hebben, denk ik. En aan het einde zegt hij, mij ontbreekt niets. En dan gaat hij in vers 2 gaat verder. Hij doet me nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Wauw. En dan komen diezelfde aspecten weer naar voren waar die herder voor moet zorgen. Rust. Bescherming. Veiligheid. Verfrissing. Lezen we hier ook. Hij verkwikt mijn ziel. Hij wil je ziel ook herstellen. En denk ik dat David dat ook ervaren heeft. En hij zegt, en hij leidt me in het spoor van de gerechtigheid. Weet je, soms dwalen schapen. Jesaja zegt dat al in Jesaja 53. Dat we zijn als schapen en iedereen gaat zijn eigen weg. Dat is wat een schaap doet. Als je hem alleen laat, dan gaat hij zijn eigen weg. Als je mij alleen laat, dan ga ik mijn eigen weg. Ik denk dat we dat allemaal hebben. En als we van het padje af zijn, om het maar even heel plat te zeggen, dan brengt hij ons weer terug. En dat is die herder. Dat is die herder die ons weer achterna jaagt. Dat op het moment dat wij denken van nou laat maar, dan komt die herder toch weer naar ons toe. En die zoekt dat schaap weer op. Die zoekt mij weer op. En die verlangt er steeds weer naar om mij terug te brengen bij hem. Om in contact met hem te blijven. Om niet alleen te denken dat ik het wel alleen kan. Onze wereld is er zo op gericht. Je moet het zelf doen. Je moet het zelf doen. En soms zit die overtuiging zo diep, ook in mij. Je moet het alleen doen. Dat de Bijbel zegt, je moet het juist niet alleen doen. Een vriend van mij heeft onderaan zijn mail staan. Jij alleen kunt het doen, maar je kunt het niet alleen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Maar je kan het niet alleen. Je hebt anderen nodig. We zijn geroepen om ook in gemeenschap met elkaar te leven. Ook als gemeente, we hebben elkaar zo hard nodig. En ja, we zijn kuddedieren. En dat is het mooie misschien ook wel. En dan vinden we hier, daar staat er een woordje achter, omwille van zijn naam. Dus hij doet ons neerliggen, hij leidt ons, hij verkwikt ons. En omwille van zijn naam. En wat moeten we daarmee? Wat zou David hiermee bedoelen? Omwille van mijn naam. Omwille van zijn naam. Het lijkt wel alsof David zich bewust is geworden van het feit dat God zijn naam en zijn eer aan ons verbonden heeft. Kort gezegd, denk ik dat ons leven reflecteert de Vader. Ons leven laat ook zien wie God is. Ons leven is ook een getuigenis naar buiten toe van wie God is, als herder. En dat is een van de plannen die God ook wel met ons heeft. Dat Hij verheerlijkt wordt. Dat Hij geëerd wordt door ons heen. En als wij gaan ervaren dat Hij ons verkwikt, dat Hij ons leidt, hè, dat Hij ons laat neerliggen in die grazige weiden. Als wij in dat vertrouwen gaan leven, dan eren we daar God mee. En dat is wat David hier doet. Van jongens, ik heb er een zootje van gemaakt, maar dit is de samenvatting van mijn leven. Hij leidt mij. En daardoor krijgt hij de eer. Nou, en dan gaat hij verder inderdaad. En dat kennen we allemaal, hè. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood of diepe duisternis. Hè? Dat, zo kennen we het, tenminste zo ken ik hem inderdaad. Ik ben een beetje met de NBG opgegroeid, dus dat klinkt allemaal net wat nou, mooier soms. Ga ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. En David heeft dit ervaren. Oh, David was vaak op de vlucht. Toen hij gezalfd wordt en hij wist al, ik ben gezalfd, ik mag koning worden. Maar het is nog niet zo ver. David die zich verborgen in een spelonk. En Saul die dichtbij kwam. Hij was gevreesd voor zijn leven. Schaduw van de dood. Is wat David kent uit zijn leven. Maar misschien heb jij dat ook wel. Misschien niet direct de dood. Misschien soms ook wel. Alsof het soms ook het verleden een schaduw vooruit werpt over ons leven. En een bepaalde somberheid over ons leven ligt. Een deken die over ons leven ligt. Een bedekking die over ons leven kan liggen. En wat mooi dat Psalm 56 dan zegt dat onze tranen bewaard worden. Dit zijn die momenten waar David het over heeft. Dat hij zegt van, ik ben het zicht absoluut kwijt op God. Ik zie hem niet meer. En misschien herken je dat ook wel, gewoon in je leven. Ik althans wel. Die momenten zijn er ook gewoon soms, dat je het zicht kwijt bent op God. Dat je het even niet meer weet. Dat je hem even kwijt bent. Dat je niet meer vertrouwt. Dat er geen verkwikking meer is. Dat er geen leiding is. Dat het stil om je heen wordt. En dat je soms alleen bent. Maar weet dat als jij hem niet ziet, dat hij jou wel ziet. Ook nu, ook vandaag. Ook waar je doorheen gaat. Ook waar ik doorheen ga. Ik mag weten, we mogen weten dat hij ons op het oog heeft. Het is de taak van de herder om die kudde in de gaten te houden. Het is de taak van de herder om te zorgen voor die schapen. En David heeft ontdekt, en daarom zegt hij dat ook, de Heer is mijn herder. Die is absoluut te vertrouwen. Dat was de conclusie van David. En dan gaan we verder. Dat staat in uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat met een schaapherder. Ik weet niet of die nog met een stok en met een staf loopt. Ze zullen ongetwijfeld wat modernere versies hebben. Want die moet die beesten wel in de gaten houden. Tasers. Oh. Zo. Ja, dat dacht ik, ja, moderne versies. Maar wat bijzonder eigenlijk, dat David ook hier zegt, uw stok en uw staf. He, die stok is niet om te slaan, die stok is om je te beschermen. Dat is wat David hier zegt. Ik mag genieten van de bescherming van de herder. David die ook met zijn, hij had zijn tasje met zijn slinger en zijn stenen, maar ook een stok. En dat was niet om zijn schapen wat aan te doen, maar dat was om die vijandige aanvallen af te weren. Om die kudde te beschermen. En die staf is gewoon mooi om die leiding van God te ervaren. En de richting te geven. En soms is dat klein duwtje in een bepaalde richting even nodig. En soms is dat confronterend. Maar met een open hart mogen we dat ontvangen. En zeggen van, Heer, zeg het maar. Ik geef u mijn hart. We zingen het zo makkelijk. Ik geef u mijn ziel. Maar soms houden we nog net even een klein beetje vast. Want ja, dit is toch wel. Ik denk het zelf toch vaak wel weer te kunnen. Totdat je dat ontdekt. Het bijzondere is, en ik moest hierin nadenken ook, over, als we denken aan wat Job overkomt. Psalm 38 trouwens, als je die gaat lezen, denk je van, nou, dat is ook een psalm van David. Nou, dat is alsof je Job leest. Wat een ellende. En toch is het mooie, vind ik ook, dat toen ik hierover nadacht, dat de vijand had alleen maar, had toestemming zelfs nodig van God om überhaupt iets te kunnen doen. En het rare, ik moest ook denken aan Judas. Ken je dat verhaal nog? Dat Judas aan die maaltijd inderdaad zegt, of dat Jezus dan zegt, degene die dat brood met mij daarin doopt. En dat hij dan tegen Judas uiteindelijk zegt van, doe wat je moet doen. Het is net alsof Jezus zelfs, God zijnde, Judas toestemming geeft om hem te verraden. Goed, dat is even een zijspoor. Nou, dan komen we bij vers 5 uit. Er staat, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Een vers waar je best wel even mee moet worstelen. Hoe zit dit? Hoe zit dit? Blijkbaar is het dus een maaltijd en de vijand die kijkt toe. Tenminste, dat is even wat er gewoon staat. En eigenlijk, het beeld wat we hier ook tegenkomen is juist ook in die cultuur toen, maar ook nu nog wel, denk ik, Midden-Oosten, maar misschien zelfs in Nederland wel een beetje. Op het moment dat wij gasten ontvangen, dan genieten ze de bescherming van de gastheer. Dat is een mooi voorbeeld dat we ook vinden gewoon in Genesis al, als Lot. Hè, er komen een paar mannen, die komen bij Abraham, die komen bij Lot en hij ontvangt ze in zijn huis. En die gastvrijheid ging dus heel ver. Want deze mannen wilden Lot niet uitleveren aan die meute die buiten stond, omdat het de eer van de gastheer is die op het spel staat. Dat deed je niet. En dat is het beeld wat David hier ook gebruikt. En David als koning, die weet dat als geen ander. Wat het is om mensen te ontvangen, maar ook om ze die bescherming te geven die nodig is. En dan kan de vijand alleen maar toekijken. Het lijkt wel alsof David die zegt van al die ellende, als ik belaagd word, dan is het alsof God eigenlijk dat helemaal omdraait. En te midden van de angst, de paniek, ineens zegt van kom maar bij mij. Kom aan mijn tafel. Kom bij mij eten. Kom zitten. Ik wil maaltijd met je houden. Ik wil je beschermen. Ik wil je voeden. En er komen al die dingen hè, die nodig zijn voor schapen. Ik wil je water geven. Ik wil je verfrissen. Ik wil je verkwikken. Te midden en misschien wel voor het oog van de vijand. En zo werd het kruis, wat een martelwerktuig was, is voor ons een symbool van overwinning geworden. Dat is compleet omgedraaid. En dan staat er, u zalf mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. En we kennen allemaal de voorbeelden ook wel uit het Nieuwe Testament, hè, waar die vrouw komt met een alabaster kruikje en uiteindelijk Jezus daarmee zalft. Weet je, het zalven met olie in die tijd was een teken van eerbetoon. Als je je gasten ontving, dan werden ze gezalfd. En ik weet niet of je wel eens mirre hebt geroken. Ik ruik nu heel slecht, dat vind ik heel jammer. Ik was een keer in Marokko inderdaad en daar nou ja, waren ze ook met allerlei geuren bezig. En er was maar een klein, hoe zeg je dat, fraskito, een heel klein flesje. Sorry, dat is een Spaans, hè. Heel klein flesje wat dan open ging. En dat is wonderlijk hoe zo'n heel klein beetje zo'n enorme geur kan verspreiden. Echt fantastisch. Maar de zalving met olie was een teken van gastvrijheid. Het was een eerbetoon aan de gasten die je ontving. En als we het hebben over mijn beker vloeit over. David zegt dat hij mijn beker vloeit over. David is zich bewust. Er is meer dan genoeg. Het is net alsof David terugkijkt op een verzadigd leven. David kijkt niet terug van, oh nou ja, daar heb ik het gemist en dat heb ik gemist. Nou, dat, nou, gemiste kans en dat had ik ook anders willen doen. Nee, mijn beker vloeit over. En we hebben zo'n mooi lied. Het schoot deze dagen door mijn hoofd. Dat is inderdaad: Jezus, u bent meer dan genoeg voor mij. En soms denk ik, wel kan je dat zingen? Jezus, u bent meer dan genoeg voor mij. Is Jezus echt meer dan genoeg voor jou? En dan gaat David verder. Vers 6. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. David die verlangt ook nu nog zo naar het zijn bij God. Het zijn bij de Vader. Vers 6 spreekt eigenlijk over de aanwezigheid van God in ons leven. Nu in dit leven, maar ook in de toekomst, in de tijd die gaat komen. Als we voor eeuwig bij hem zullen zijn. En datgene waarin we nu leven en waarin het koninkrijk van God al zichtbaar is, daar leven we nu in. Maar er ligt nog zoveel voor ons in het verschiet. Er gaat nog zoveel komen. En dit deel gaat over een maaltijd. En ik geloof dat, en we lezen dat in Openbaringen 3. Daar lezen we dat het is de engel die, of Jezus die uiteindelijk aan de deur staat. En die zegt, zie ik sta aan de deur en in de klop. En we gebruiken het voor evangelisatie. Dat snap ik niet zo heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Want dit is gewoon gericht aan de gemeente. En ergens is dit best wel confronterend. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Dit is Jezus zelf die bij zijn eigen gemeente staat. Die staat dus buiten. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent. Het is net alsof Jezus zegt, laat mij niet buiten staan. Ook in de gemeente niet. Mag ik alsjeblieft binnenkomen? Niet alleen in ons leven, maar ook in de gemeente. En dat is steeds weer luisteren naar zijn stem. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, wat gebeurt er dan? Dan zal ik binnenkomen. Binnenkomen. Maar niet alleen binnenkomen. Ik zal de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En daar zit een wederkerigheid in. Ook alleen al in dit vers al. Dan zal ik de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En ik geloof dat ook vanochtend. Dat die uitnodiging er ook nu nog weer is. En ik heb geen idee waar je staat op dit moment. Ten opzichte van die herder. Maar misschien staat die herder ook gewoon te kloppen. De deur van jouw leven. Gelukkig doet hij dat heel vaak weer opnieuw. Ook als wij die deur soms een beetje dichtgooien. Ook als we denken dat we het zelf kunnen. Dan staat hij daar weer. Maar en op het moment dat we die deur open doen voor Jezus en hem binnenlaten, dan wil hij met ons aan die tafel gaan zitten. Hij nodigt ons ook aan die maaltijd. Hij wil voorzien in datgene wat jij en ik nodig hebben. Hij wil ons verfrissen, hij wil ons verkwikken. Hij laat ons niet gewoon zomaar ronddwalen. Hij wil ook richting geven aan u en jouw leven. En alles wat een schaap nodig heeft, daarin wil hij voorzien. In een van mijn favoriete psalmen, ja, misschien mag je dat niet zeggen, maar dat heb ik wel. Psalm 73 is een psalm van Asaf. En Asaf was een groot aanbiddingsleider. En die had niet zo'n paar mensen, maar die had een flink koor, een hoop muzici. Maar dat Asaf was ook een man die het soms even kwijt was. Door de wereld om hem heen was zijn blik heel erg gericht op, hoe goed het met de mensen gaat die God niet kennen. En de enorme worsteling die hij had, omdat hij zo zijn best deed om het samen met God te doen. En uiteindelijk komt ook Asaf tot de conclusie. En dan zegt hij, totdat ik in Gods heiligdom binnenging. Lieve mensen, we hebben het zo nodig om steeds weer opnieuw dat heiligdom van God in te gaan. Om die plaats op te zoeken waarop God kan tot ons kan spreken. Waar hij ons kan verkwikken. Waar hij ons kan voeden. En Asaf die schrijft in Psalm 73, dan zegt hij, maar wat mij betreft, het is voor mij, dus na alles wat hij gezegd heeft, maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Weet je, dat is de plaats waar ik ook wil zijn. Ik weet niet waar jij wil zijn, maar dat is de plaats waar ik ook wil zijn. Dicht bij hem. En op die uitnodiging in te gaan, dat als hij klopt, misschien 's ochtends vroeg, misschien 's avonds laat, om die deur open te doen en zeggen van, Heer, kom binnen. Ik wil maaltijd met hem houden. Weet je, lieve mensen, dit was het verhaal. Eigenlijk misschien de terugblik of de samenvatting of de conclusie van het leven van David. David zet hier zo wat dingen op een rij. Dus, en in het licht van alles wat er gebeurd is in zijn leven, is dit zijn verhaal. Is dit zijn conclusie? Misschien moet je hem thuis nog eens een keer doorlezen. En ik zou je willen vragen, hoe zou jouw Psalm 23 eruit zien? Hoe zou jouw Psalm 23 eruit zien als jij hem mocht schrijven? Amen. Zullen we momenten stil zijn? Gewoon even bij de Vader te zijn. En ik weet niet, misschien kunnen de muzici hier al naar voren komen. Misschien kan jij vast wat spelen. Onze ogen sluiten, even stil zijn. Dank u, Jezus, dat u ons steeds weer opnieuw aan uw maaltijd en die tafel uitnodigt. Hier de tafel waar de gesprekken plaatsvinden. Maaltijd waar we elkaar mogen ontmoeten. Waar we u mogen ontmoeten. Hier daar waar we ons leven mogen delen met elkaar. Daar we ons hart mogen laten zien. Daar waar we wel het achterste van onze tong mogen laten zien. Dank u, Jezus, dat u ons uitnodigt. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw. Om die deur open te doen van ons hart. En opnieuw te zeggen, Heer, u bent welkom. Ik heb u nodig. Misschien wandel je door zo'n dal van duisternis. En zie je het even niet, of zie je hem even niet. Hij heeft jou nog steeds in het oog. Hij heeft jou nog steeds in de gaten. Hij ziet jou. Hij ziet mij. En zoals die herder omziet naar zijn schapen, zo mogen we ook omzien naar elkaar. wel, de Heer is mijn herder, maar mij ontbreekt alles. En wil ik tegen je zeggen vanochtend dat Hij wil voorzien. Elke nood. Hij kent al je vreugde en hij kent al je pijn. En dan komt hij met zijn olie. Een olie van Gods geest. Een olie om je wonden te verbinden. Olie om je te eren. Omdat je wonderlijk gemaakt bent. Omdat je kostbaar bent. Misschien zit je vanochtend en denk je van ik heb gewoon gebed nodig. Want ik probeer het alleen te doen, maar ik kan het niet. Ik weet niet of er mensen zijn. Ik weet niet of er mensen zijn die gebed nodig hebben. Pijn zal verdwijnen. Dat onze ziel verkwikt. Dat onze emoties gaat herstellen. Heer, u weet als geen ander. U bent ons in alles voorgegaan. U bent de herder. Die ons opzoekt. Die achter ons aanjaagt. Die wil dat het goed met ons gaat. Omdat u uw naam aan ons hebt verbonden. Omdat ook uw eer op het spel staat. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen.
Dankjewel Frits voor dit woord.